Aardig wat Carina zei aan het begin over die... Ze haalde een paar zinnen aan uit de preek van Clay Lombo. En dat was eigenlijk ook voor mij de aanleiding voor de preek. Het lijkt wel alsof Carina en ik iets afgesproken hebben, maar dat is echt niet zo. Ze noemde ook een tekst die ook in mijn preek voorkomt. Dus tja. Ik wil het namelijk met u hebben over een hele sterke emotie, waar we misschien wel allemaal last van hebben. Angst en vrees. En ik begin met een stripje. Dit is uit Asterix. Asterix en de Noormannen. De Noormannen waren namelijk het enige volk, volgens dit stripboek dan, die geen vrees kenden. En dat leek hun een nadeel. Want angst geeft je vleugels, hadden ze gehoord. Dus zij deden wetenschappelijke experimenten om erachter te komen wat angst nu eigenlijk is. Maar dat lukte niet erg. Ze voelden wel pijn, maar geen angst. Nou, ik denk dat die Noormannen wel een uitzondering waren. In dat stripboek gaat het over een figuur die heel erg angstig is. Een jonge man die heel erg angstig is. En uiteindelijk worden de Noormannen zelf ook bang. Iedereen is bang. En ik ben geen psycholoog. Ik ga wel een paar dingetjes vertellen over hoe de wereld tegen angst aankijkt. Ik ben geen psycholoog, maar ik ben wel een ervaringsdeskundige. Ben ik bang. Ik ben voor veel dingen bang. En 11 jaar geleden zag ik aantekeningen, toen heb ik ook een keertje ergens gesproken over angst. Toen heb ik een paar angsten van mij genoemd. En ik dacht, nou, je kende jezelf nog heel erg slecht. Want ik ben voor veel meer dingen bang. Goed. In het algemeen, waar is men bang voor? Ik las ergens een interview met een journalist, een oorlogsjournaliste. En die had zich gespecialiseerd, lees het rustig, in angst. Het interview ging over angst. En angst, dat is een van de krachtigste drijfveren. En je komt dat in heel veel dingen tegen. Het wordt ook gebruikt om mensen te manipuleren. Zij zegt in de politiek, in de reclame. Ik moest denken aan een hele oude reclame. Dan zie je zo'n echtpaar in bed liggen en die maken zich zorgen over of hun klant wel of niet gaat betalen. En uiteindelijk zegt dan, ja, ik hoor het daar al mompelen, zegt dan de vrouw, oh, maar als ze niet betalen, dan verkoop je toch gewoon de boot. En dat is een soort gevleugelde uitdrukking geworden haast. En dat grijpt natuurlijk in op een angst. En dan zou je moeten verzekeren tegen klanten die niet betalen. Zo verzekeren wij ons tegen van alles en nog wat om het risico in ons leven uit te sluiten. Tenminste, dat wordt ons aangepraat. In de politiek worden ons ook dingen aangepraat. In de wereld in het algemeen, hoeveel angst is er niet? Er is angst voor een derde wereldoorlog. En misschien is dat wel terecht. Er is angst voor klimaatverandering. Houden onze dijken het nog wel? Mensen maken zich daar ernstige zorgen over. En terecht. Er is angst voor pandemieën. We hebben de corona gehad. Of die is er eigenlijk nog steeds. Mensen zijn bang. Er is nu weer een nieuw de pokkenvirus, de apenpokkenvirus. Een nieuwe kreet. Mensen zijn meteen bang. Dus angst, dat is een sterke emotie waar inderdaad Satan gebruik van maakt om daar op je gevoelens in te grijpen. Angst is veelomvattend. Het is een heel scala aan emoties eigenlijk. Het is vrees, paniek, schrik, maar ook ongerustheid, bezorgdheid. Bezorgdheid is ook een vorm van angst natuurlijk. Ga ik het wel redden? Kunnen we onze energierekening nog wel betalen? Schaamte is ook een vorm van angst. Namelijk, je weet, je hebt iets gedaan wat eigenlijk niet uit mag komen. En je bent bang dat het uitkomt. En daar schaamt je ervoor. En in de in de psychologie zie je eigenlijk deze term als reactie op angst. En ik heb het even in het Engels gezet vanwege de effen, fight, flee en freeze. Het is dus een reactie op angst zou kunnen zijn dat je gaat vechten of gaat vluchten of dat je bevriest, verlamd raakt. En ik heb dat daarover nagedacht, ook bij mezelf. En inderdaad, volgens mij heb ik alle drie die reacties vertoon ik bij tijd en wijle. Of heb ik vertoond. En in de Bijbel komt dat ook voor. Ik heb bijvoorbeeld als tiener heb ik heel lang last gehad van hoofdpijn. Misschien heb ik het al wel eens een keer verteld. Maar eigenlijk, nadat ik daar lang over nagedacht had, en er ook vanaf was trouwens, blijkt dat een reactie te zijn op faalangst. En je kunt dus lichamelijke klachten ontwikkelen omdat je ergens bang voor bent. En omdat je bang bent om te falen. Ik ontwikkelde hoofdpijn, dat is niet bewust, maar zo werkt dat. En dan kun je zeggen, ik heb hoofdpijn, dus sorry. Dat gebruik je dan als smoes. Ik zeg niet dat alle hoofdpijn zo werkt, maar bij mij werkte dat zo. Dus lichamelijke klachten kunnen een reactie zijn op angst. Verslavingen, dat is ook een soort vlucht uit de werkelijkheid. Ik spreek heel veel met jonge mensen die verslaafd zijn aan van alles en nog wat. En dat is een vlucht uit de werkelijkheid, omdat de werkelijkheid te eng is. Heel veel mensen denken ook helemaal niet meer na, lezen geen krant, kijken niet naar het nieuws, omdat de werkelijkheid die op je afkomt, die maakt je bang. En om daaraan te ontsnappen, ja, leef je in een eigen bubbeltje en je gaat je eigen verslaving helaas vaak ook ontwikkelen. Hoe zit dat dan in de Bijbel? Nou, dat gaat al vrij snel mis. Al vrij snel komen we angst tegen. Bij de zondeval, dan verstopt Adam en Eva verstoppen zich. En dan in Genesis 3 staat, en de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. Hij was bevreesd, hij was naakt, daar waren ze achtergekomen, daarom verborg ik mij. Dus dit is de reactie, vluchten, wegvluchten. En het is schaamte wat hier een rol speelt. Trouwens ook naaktheid, over naaktheid gesproken. Ik las van de week over een onderzoek onder christelijke studenten. Er is het kijken naar porno. De meerderheid van die studenten, en vooral mannen, kijkt naar porno en doet aan zelfbevrediging. En ze schamen zich daarvoor. Omdat, ja, dat is toch eigenlijk niet hoe je als christen zou moeten leven. Dat weten ze ook wel. En het is een taboe, want je kunt er dus, omdat je erover schaamt, niet over praten. Nou, mocht er hier iemand zijn die last heeft van dat soort, ja, eigenlijk, ja, verminkt, verkeerd gebruik van seksualiteit, dan zou ik zeggen, top niet, blijf niet doortobben. Het stopt namelijk ook niet, dat bleek ook uit het onderzoek, bij alleen maar studenten. Je neemt dat mee in je leven. Veel mensen hebben daar kennelijk last van. En hoe kom je daarvan af? Dat is heel erg lastig. Maar ik zou zeggen, zoek een vertrouwenspersoon, iemand die je daar niet op veroordeelt. Zelf had ik daar de moed niet voor. Maar ik mag toch wel zeggen dat de Heer Jezus uiteindelijk ook bevrijdt en geneest in dat soort heftige emoties. De Bijbel gaat verder en het staat natuurlijk vol met voorbeelden. Ik kan nog noemen Jacob die vlucht, omdat hij bang is natuurlijk voor wraak. Mozes vlucht, omdat hij bang is voor de straf van de farao als die iemand gedood heeft. Maar hier zien we dan Saul. En Saul die vertoont eigenlijk de reactie bevriezen. En dat staat in 1 Samuel 28. En dan is Saul bijna aan het eind van zijn leven. Hij staat voor een gevecht met de Filistijnen. En hij is al heel erg bang. En hij heeft een contact gezocht met een waarzegster. Dat mocht natuurlijk helemaal niet. Om de toekomst te weten. Je bent bang voor de toekomst. Je wil weten hoe het gaat aflopen. En zowaar Samuel was al overleden. En die zegt tegen Saul dat hij morgen met zijn zonen bij hem zal zijn. Toen viel Saul onmiddellijk op de grond, zolang als hij was. En hij was zeer bevreesd vanwege de woorden van Samuel. Ik denk, dit is een reactie van een soort bevriezen. Hij viel op de grond, er zat geen kracht meer in hem. Bevriezen, we zien dat ook bij dieren natuurlijk. Als je met je auto een konijn of een ander wild dier, die bevriest midden op de weg. En die staart in je koplampen. Dat is ook een natuurlijke reactie. Bang voor de dood. Hoe zit dat dan nu met ons als christenen? Nou, ja, in het Nieuwe Testament, daar gaat het over de Heer Jezus in Hebreeën 2, vers 15. En daar staat: en alle te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Wij hoeven dus eigenlijk als christen niet meer bang te zijn voor de dood. Hoe zat dat dan bij de Heer Jezus zelf? De Heer Jezus zelf was, dat wordt beschreven ook verderop in Hebreeën. De Heer was zeer angstig. Denk aan zijn worsteling in Gethsemane. Toen hij voor dat lijden aan het kruis stond. Zelfs zijn zweet werd als bloeddruppels. Nou, dat is enorm. Dat is een natuurlijk verschijnsel wat ik niet ken. De Heer Jezus was zeer, zeer angstig voor wat hem ging overkomen. En ik denk omdat de Heer Jezus dat gedaan heeft, want wat was namelijk zijn reactie? Vluchtte hij weg? Nee. Vocht hij terug? Ook niet. Bevroor hij? Nee. Wat was zijn reactie? Hij bad. Hij zocht zijn toevlucht tot God de Vader. En omdat hij dat gedaan heeft, die angst, die is denk ik van ons weggenomen. Wij hoeven niet meer bang te zijn dat ons dat gaat overkomen. En wat ons ook gaat overkomen in ons leven, goed of slecht. Kijk, we weten niet hoe het gaat lopen. Kan ik inderdaad mijn energierekening nog wel betalen? Hè? Of kan ik, de inflatie is 10%, kunnen wij nog wel ons brood betalen zometeen? Of, waar heel veel mensen ook hier mee zitten, blijf ik wel gezond? En zo niet, hoe reageer ik dan daarop? Dat soort bezorgdheden, die kennen wij allemaal. Maar wat er ook gebeurt in ons leven, het gaat wel goed met ons aflopen. Dat weten we dan in ieder geval wel. Dus die fundamentele angst, die is van ons weggenomen. En deze tekst zegt dat mensen die bang zijn voor de dood, zijn in slavernij. Wordt hier nou bedoeld verslavingen? Dat zou kunnen, hè, dat mensen dus uiteindelijk verslaafd zijn aan het een en ander. Alcohol of erger. Om aan die werkelijkheid van die dreiging van angst en van de dood te ontkomen. Uiteindelijk zijn de mensen die niet in God geloven natuurlijk onder de macht van Satan en dus slaaf van dat hele systeem van zonde en angst. Angst is een van de grootste drijfveren ook van Satan om je in de macht te houden. Het is allemaal niet zo vrolijk, wat ik zeg, even een vrolijke noot tussendoor. Dit is het stripje van Casper en Hobbes. Misschien is dat wel bekend, die stripboeken. Calvin en Hobbes in het Amerikaans. En Casper is een jongetje van 6 jaar. En die heeft een ongelofelijke fantasie. Hij praat namelijk altijd met zijn speelgoedtijger. Dat is gewoon een knuffelbeest, maar dat is in het stripje wordt dat dan getoond als een echte tijger waar hij hele gesprekken mee voert. En Casper is bang voor monsters onder zijn bed. Ik weet niet of het te lezen valt, maar nog monsters onder mijn bed? Nee hoor, zeggen die monsters. En dan de reactie van Casper, dat is ook weer erg grappig. Het is te hopen, want ik zou het vreselijk vinden er eentje in de fik te moeten steken met mijn vlammenwerper. Maar je hebt toch helemaal geen vlammenwerper, zegt de tijger. Ja, als zij liegen, dan ik ook. Wat is dit nou zo'n... Dit is zo'n reactie van vechten, stoer doen. Dus Casper is hartstikke bang voor monsters onder zijn bed. En zijn reactie is stoer doen. Vechten. En dat is een reactie die ook heel veel voorkomt. Ik heb dat zelf ook ontwikkeld. Ik had een soort cynische humor. En dat heb ik misschien af en toe nog steeds een beetje last van. Maar dat steekt. Dat prikt mensen. En waarom? Omdat dat helpt om niet gekwetst te worden. Je bent bang voor reacties van mensen. Ben ik wel aardig genoeg? Ben ik wel goed genoeg? Nou, dan ga ik me maar een beetje stoer voordoen. En een beetje leuke, cynische humor ontwikkelen. Dat is een soort verdedigingsmechanisme, een soort muurtje om je heen. Dat is ook dit. Komt het in de Bijbel voor? Nou, ik moest denken aan toen David als jonge man naar het leger ging. En dan kreeg hij op een gegeven moment het hele gevecht met Goliath. Maar hij gaat eerst eens even kijken. Hij heeft wat eten meegekregen. En hij gaat dus even informeren hoe de zaken ervoor staan. Nou, Goliath die stond daar dat hele volk bang te maken. Elke dag. En dan krijg je dat de oudste broer van David hoort wat David aan het doen is. Informeren van hoe staat het ervoor. En dan staat er in 1 Samuel 17. Toen Eliab, zijn oudste broer, hem tot die man hoorde spreken, ontstak Eliab in woede tegen David en zei: waarom ben je eigenlijk gekomen en onder wiens hoede heb je die paar schapen in de woestijn gelaten? Een beetje zo'n schampere opmerking, die paar schapen. Dat was misschien wel een hele kudde. En hij wordt boos. Wat is dat voor reactie van Eliab? Hij was bang. Hij was gewoon simpelweg bang. Dat hele volk was bang. En dan prikt hij. Hij maakt cynische opmerkingen naar David. En David was natuurlijk een uitermate moedig man. Hè? Die, als hij dan bij Saul komt, dan zegt hij: nou ja, ik heb al een beer en een leeuw verslagen met blote handen. Met blote handen. Dat, nou, dan denk ik, wauw, wat een kerel is dat. En hij ging inderdaad op Goliath af en versloeg Goliath. Maar David is ook heel, heel veel bang geweest. En je leest daarover en je leest daar ook over in de psalmen. En één psalm, in talloze psalmen spreekt David erover, maar dit vond ik een hele mooie tekst. Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u, in psalm 56. In God prijs ik zijn woord, op God vertrouw ik vrees niet. Wat zou een schepsel mij kunnen doen? Dat is ook een hele merkwaardige ommekeer in die twee verzen. Hij is bang. En dan vertrouwt hij op God. En dan is hij niet bang meer. Toch? Zo kun je dat toch lezen? En dan bedenk je, wat zou een schepsel mij kunnen doen? Ik ben vaak bang. Ik ben overal bang voor. Ik ben bang om te laat te komen bijvoorbeeld. En dat leidt tot absurde situaties. Harnie is daar namelijk helemaal niet bang voor. En ik ben bang om mensen teleur te stellen. Dus ik kan geen nee zeggen. Al dat soort angsten. op mijn werk raak ik ook soms in de problemen. Want ik heb de naam dat ik... Kijk, ze hebben het beleid dat ze, als we op reis gaan, dan moet je eigenlijk met z'n tweeën. Maar oma Wim, die kunnen we wel alleen sturen, want die kan dat wel aan. Maar dat kan ik eigenlijk helemaal niet aan. Maar dat, dus ik maak me dan, als ik alleen op reis moet naar een ver land, dan maak ik me grote zorgen. Maar dat toon ik dan niet, want ik wil stoer doen. Ja? Nou, in dat soort tijden, dan moet ik dit bedenken. Want dan, oh, ga ik mijn vliegtuig wel halen? Want dan moet je eerst nog coronatesten en dan krijg je die test niet op tijd. En oh, wat. En de huurauto, staat die er wel? En hoe kom ik dan weer bij mijn hotel? En het werk, dat is eigenlijk niet mijn eigenlijke werk. En gaat dat wel lukken allemaal? En kom ik wel weer? Nou ja, al dat soort bezorgdheden en angsten. En op dat moment moet ik dit bedenken. Helpt dat dan? Helpt dat? Nou. Ja en nee. Het helpt eventjes. Maar ik moet het steeds weer bedenken. Net met het koffiedrinken hadden we het er al eventjes over. Het zijn leuke gesprekken. Want iedereen heeft hier in zekere zin wel last van. De een natuurlijk meer dan de ander. Maar als we ergens bang voor zijn, dan weten we dat we op God moeten vertrouwen. En toch moeten we dat telkens weer bedenken en doen. Hoe doe ik dat dan? Nou, ik moet het. Oh Heer, ik vertrouw op u, ik vertrouw op u. Dat wordt haast een soort mantra wat je dan in de goede zin van het woord, wat je dan noemt. Mag een christen wel bang zijn? Wij hoeven niet meer bang te zijn voor de dood. Carina noemde al de tekst uit Filippenzen. Wees in geen ding bezorgd. En dat staat ook al eigenlijk in de bergreden, nietwaar? Dat we niet bezorgd hoeven te zijn over eten en over kleding. En we hoeven nergens bezorgd over te zijn. Bezorgdheid is een vorm van angst. Dus ja, als christen zou je toch niet meer bang hoeven te zijn. De Heer Jezus heeft heel veel tegen zijn discipelen gezegd: wees niet bevreesd. En toch zijn ze het in allerlei situaties. Dan zou je nog kunnen zeggen: ja, maar toen hadden de discipelen dan nog niet de Heilige Geest. Maar nu hebben wij de Heilige Geest. En als je toch de Heilige Geest hebt, dan hoef je toch niet meer bang te zijn. Het is ook wat Carina zei natuurlijk: als je op dat geestelijke niveau zit, Satan kan je dan niet pakken. En toch wordt ook tegen mensen die de Heilige Geest hebben gezegd: wees niet bevreesd. En ze zijn nog steeds bevreesd. Dus ik denk, laten we nou niet tegen elkaar doen alsof er niks aan de hand is. En zeggen van: nou, als je bang bent, dan ben je eigenlijk geen goede christen. Want dan leef je niet volgens de Heilige Geest. Het komt in de Bijbel zo verschrikkelijk veel keer voor. Ik wil nog één tekst laten zien. Waarvan je zou zeggen: nou, dit is eigenlijk niet nodig om bang te zijn. Deze tekst uit 1 Johannes 4. Er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in. En wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Dit is geschreven door Johannes, discipel die de Heer Jezus speciaal lief had. En Johannes is vrij absoluut in zijn uitspraken. En als je dit zou lezen, denk je: nou, we hoeven echt nooit meer bang te zijn. Want we weten ook, hè, Romeinen zegt dat de liefde van God in ons hart is uitgestort. De liefde die drijft de vrees uit. En dat is ook zo, hè? Ik wil nog een voorbeeldje aanhalen van angsten die je kunt hebben. En dat zijn eigenlijk ook sociale angsten. Weet u wat voor sommige mensen hier best wel heel spannend is om te doen? Dat is het koffiedrinken na de dienst. Ik heb dat gemerkt, dat voor sommige mensen, voor heel veel is dat gewoon: oh heerlijk, lekker koffie drinken met z'n allen, weet je wel. Voor sommige mensen is het best lastig. Met wie ga ik praten? En waarover? Ben ik wel interessant genoeg? Weet ik nog wel wat ik moet vragen aan iemand? Weet ik wel hoe het met zijn of haar leven gaat? Of ben ik dat alweer vergeten? Had ik dit en dat moeten weten? Moet ik iets leuks zeggen? Maar sowieso, op wie ga ik afstappen? Durf ik wel op een groepje af te stappen? En misschien zijn hier wel groepjes die altijd bij elkaar zitten, omdat het gewoon eng is om naar iemand anders toe te lopen natuurlijk. En ik weet, dat heb ik ook. Ik was als jongetje het meest verlegen jongetje wat er maar bestond. Dat is een erg onhandige eigenschap voor een evangelist, kan ik wel vertellen. Maar dat is een sociale angst. En hoe moeten we daar nou mee omgaan? Nou, de Heer zegt, ja, maar jullie hebben mijn liefde gekregen. En we moeten dus bedenken, daar kan mij helemaal niets overkomen. Wij houden allemaal verschrikkelijk veel van elkaar. Dus het is helemaal geweldig, dat koffiedrinken natuurlijk. En op wie ik ook af zou stappen, of wie mij ook zou aanspreken. Oh, wauw. Zo zou je daarin moeten staan. Nou, lastig. Hè? Ik vind, omdat ik een sociale angst heb, ik ben sociaal onhandig, ik beschouw mezelf als sociaal onhandig, heb ik daar moeite mee. En andere mensen, die kunnen dat helemaal niet begrijpen, maar die hebben vast weer andere angsten. Johannes heeft dit opgeschreven. En was Johannes zelf nou nog wel eens bang, zou je afvragen. Johannes is heel oud geworden. En ik heb dat opgeschreven. Johannes heeft het laatste boek van de Bijbel geschreven natuurlijk. En in Openbaring 1, vers 17 staat, dan verschijnt de Heer Jezus aan hem in volle glorie. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Zelfs Johannes, die was toen al in de 90 of zo, schat men. Die had de Heilige Geest. Die leefde echt op de, hij werd was daar verbannen, omdat hij een voorbeeldig christen was. Hem werd die openbaring gegeven. En hij vertoont hier die reactie van verlamming. Hij valt als dood voor zijn voeten. En de Heer legt zijn hand op hem en zegt, wees niet bevreesd. Als we ooit bang zijn, laten we elkaar daar niet op veroordelen. Laten we erover spreken tegen elkaar. Het hielp bij mij al om tegen mijn collega's te zeggen van, ja, ik vind het toch eigenlijk ook best wel spannend om op reis te gaan. Oh ja, is dat zo? Nou, dat hadden ze nou echt niet gedacht. Nou, dat helpt om daarover te praten met elkaar. En wij hebben dan dat enorme voordeel dat we kunnen zeggen, wij vertrouwen op God. En daarom vrezen we niet, want wat zou een mens mij kunnen doen? We gaan nog een lied zingen. We hebben al veel liederen gezongen over het vertrouwen op hem. En ik zou willen vragen om het lied te zingen, 562.